Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit de 104e psalm, daarvan het eerste en het tiende vers. Waak op mijn ziel, loof dopper majesteit, wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid, geduchte God al luisterrijke stralen. En ook het tiende vers, de gouden zon weet waar zij schuil moet gaan, de wisseling der wisselende maan aan tijd en loop op het wonderbaarst verbonden. Verschijnt ons oog op haar bepaalde stonden. Het eerste en het tiende vers van de 104e psalm. willen het woord van de Heere openen in het Nieuwe Testament. En de schriftlezing vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 48. De schriftlezing Lucas 23, vanaf vers 33 tot en met 48. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het geloof. En willen dat deze morgen doen met de woorden van artikel 20... van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het derde vers van 143e psalm, vers 3 van 143.
En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlost, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.
tekst voor de prediking deze morgen van Goede Vrijdag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23, en bij het begin van vers 45. De eerste woorden van vers 45. En de zon werd verduisterd. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, God van de hemel en van de aarde, het is uw goedheid en uw trouw dat u ons samenbrengt in de stilte en de rust van uw huis. Op deze Goede Vrijdagmorgen, deze dag die ook wel wordt genoemd de betaaldag van de kerk. De dag waarop we als kerk mogen gedenken hoe u, o Heere Jezus Christus, uw leven hebt gegeven tot in de dood. En uw bloed hebt gestort aan het kruishout van Golgotha. Om zo vrede te maken door het bloed van het kruis. En we mochten in de achterliggende weken, mochten we ook toeleven in de lijdensweken naar deze dagen van Goede Vrijdag. En ligt er, zoals het dan wel eens wordt genoemd, een stille week achter ons. Maar Heer, in die stille week, wat is er niet ontzaglijk veel gebeurd? En is de stilte toch overschreeuwd door alles van deze wereld, waarop zichtbaar werd dat het een gebroken wereld is. Als we denken aan die aanslagen die plaatsvonden in Brussel, en voor ons gevoel het ook steeds dichterbij komt, en er ook Nederlanders bij betrokken waren en ook omgekomen zijn. O Heere, wat zien we daarin ook, dat de wereld bloedt uit duizend wonden. O Heere, ontfermt u zich over deze wereld en wilt u ook gedenken allen die erbij betrokken waren, die in de rouw zijn gekomen, of mensen die nog in het ziekenhuis liggen, en wilt u ze toch geven dat ze op deze dagen, onderweg naar Pasen, toch iets mogen leren verstaan van het grote heilgeheim dat er in Christus Jezus verlossing te verkrijgen is. En als in diezelfde stille week ook de wereld rouwt om een die in de volksmond genoemd werd de verlosser, en daarin ook als teken is hoe de wereld het zoekt bij de mensen van de dag, bij de mensen die opstaan, maar ook weer neergaan, dan is het toch ook een teken dat gij sterker zijt dan de duivel. Want u, o Heere Jezus Christus, hebt de verlossing verworven door te sterven, maar ook op te staan uit de doden. Omdat we ook op deze Goede Vrijdag dat ook mogen belijden, dat we mogen weten wat daarachter ligt. Het geopende graf. En dat gij uw leven ook weer hebt genomen en hebt opgestaan en het levenslicht zijt ingegaan. En dan mogen we u ook bidden, waar de wereld vol is en de kranten vol staan van allerlei zaken die uiteindelijk de ziel geen vrede kunnen geven, mag uw woord toch vol staan van hem, de ware verlosser, de Heere Jezus Christus. En bidden we u, o Heilige Geest, verlicht ons verduisterd verstand, doorboor onze oren, open ons hart, opdat we dat lijdensevangelie ook mogen verstaan. Wij mensenkinderen, die van nature het niet begrijpen en het niet bevatten, en wie kan het ook op het allervolmaakst bevatten, dat diepe van het lijden, God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Maar schenkt u toch dat we daar deze morgen iets van mogen ondervinden, met toepassing op ons eigen hart en leven, en dat we de ernst en de diepte en de zwaarte van het lijden van Christus enigszins mogen verstaan, als de natuur het ook heeft gepredikt, dat de zon werd verduisterd. Dat de zon haar licht intrekt, o Heer, en als dat plaatsvindt. Gij die de zon nog laat opgaan over boze en goede. Als de zon haar licht intrekt, wacht de duisternis. En Heere, wij zijn mensen die van onszelf de duisternis liever hebben dan het licht. Maar laat dan toch het licht van uw vriendelijk aangezicht in Christus Jezus mogen opgaan over ons duistere zondaarsbestaan. Opdat we niet overgeleverd zijn aan de macht van de duisternis. En doe ons allen toch ook verstaan, de klem van dit woord, dat ons toch ook daarop wijst, hoe het zal vergaan met een ieder die de duisternis liever houdt dan het licht. En zo mogen we bidden om uw zegen. Gedenk uw dienstknecht. Geef alles wat nodig is in de bediening van de verzoening. Ook een stem om te spreken, maar bovenal de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En wilt u zo geven dat op deze dag vanmorgen en ook vanavond, waarop op vele plaatsen, op ons dorp, maar ook daarbuiten, dat Leidens-evangelie mag klinken. Dat het zondaarsharten mag doen ontbranden en mag brengen in verslagenheid op de knieën, maar ook in aanbidding voor u de Here. En dan weet gij toch ook hoe het ervoor staat, met ons zoals we in de kerk zijn. Dat ze er misschien kunnen zijn die de trekking van hun ziel kennen op die Christus. O, wilt u het ook verder versterken en ook verdiepen in het hart en in het leven. Gij kent ze ook die weten van hun zonde en van hun schuld, maar worstelen met die vraag, zou Christus ook voor mij de dood zijn ingegaan? O, wilt u ze dan toch laten zien, de ruimte die er ligt in het borgwerk van de Heere Jezus Christus. En wilt u zo de rijen maar doorgaan, van de jongste tot de oudste. Gedenk ook onze kinderen. Gedenk ook onze jongeren. O Heere, zij die toch leven en opgroeien in een wereld waarin de macht van de duisternis zo sterk blijkt te zijn. Wilt u ze toch doen laten zien. De zonne der gerechtigheid. De Heere Jezus Christus. Opdat ze zo ook bewaard mogen worden voor vele zonden. En zo bidden we ook daar waar verdriet, waar zorg, waar moeite ligt. Waar mensen ook juist rond deze dagen ook nog zo bepaald kunnen worden bij de machten van de dood. Wilt u geven dat ze mogen blikken daarover op hem die het leven is. En zo vragen we om uw zegen. O Heilige Geest, woon in ons midden. We kunnen het zelf niet maken. We kunnen het niet licht maken. We hebben de duisternis over ons afgeroepen. Maar gij die toch in de hemelen woont, zoudt gij het licht in onze harten willen ontsteken. En zo gij de zon der gerechtigheid over ons leven willen doen opgaan. Opdat we mogen zien op zijn gewilligheid, op zijn borgerechtigheid, op zijn bloed en op het werk dat hij heeft gedaan tot verlossing van zondaren. En u de eer mag ontvangen van uw eigen werk. We vragen het u, in dat besef dat wij mensen geen recht hebben dan op de duisternis, maar dat bij u het licht te verkrijgen is, om Christus wil. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 22e psalm en daarvan het eerste en het zesde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij, en ook het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Wat er verder volgt in vers 1 en vers 6 van de 22e psalm. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 42e psalm. En daarvan het 5e vers. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Vers 5 van 42 straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, God die spreekt tot ons door het boek van Gods woord, maar ook door het boek van de schepping. Dus niet alleen in de schriftuur, maar ook in de natuur spreekt de Heere tot ons. De verzengende hitte in de zomermaanden, het vallend blad in de herfst, de ijzige kou in de winter en nu weer het ontluikende leven in het voorjaar. De vogels die je vrolijk hoort fluiten en aan de bomen gaan de knoppen, die gaan weer open. En de bloemen in het veld, ze komen straks weer tot bloei. En de dieren, die gaan de wei weer in. Alles spreekt dan weer van het leven en alles komt tot leven. De zonnestralen die de aarde ook weer verwarmen. Alles blijken van Gods trouw. Maar de Heere die spreekt ook tot ons door kosmische rampen. Verwoestende stormwinden, wervelende orkanen, dodelijke cyclonen, grote aardbevingen, vernietigende tsunamis. Het zijn deze rampen als tekenen der tijden waardoor de Heere ook spreekt. En daarin waarschuwt hij voor zijn toorn die komt. Zo heeft hij ook gesproken op Goede Vrijdag. Niet alleen met woorden, maar ook in de natuur. De aarde die beefde, de steenrotsen die scheurden, de graven die werden geopend en de zon die werd verduisterd. Een totale zonsverduistering midden op de dag. Nachtelijk duister op het midden van de dag. Daar moet wat achter zitten. En het vormt nou de woorden van onze tekst. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema en de zon werd verduisterd. Twee gedachten. In de eerste plaats, de zon trekt haar licht in. En in de tweede plaats, de wereld houdt haar adem in. En de zon werd verduisterd. De zon trekt haar licht in. En in de tweede plaats, de wereld houdt haar adem in. Al vroeg was die morgen de zon opgegaan. Het is immers de tijd van Pesach. En de dagen die beginnen dan duidelijk te lengen. Iets na een uur of vijf gaat dan in Jeruzalem de zon al op. De zon die het nachtelijke duister verdrijft. En de zon die het daglicht doet doorbreken. Het is een eeuwenlang patroon. Ingebed in de scheppingsordening. Want voor de eerste scheppingsdag heerste er overal duisternis. We lezen het in Genesis 1, op de eerste bladzijde van de schrift, waar het ook staat. En de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond. Maar God schiep nu als eerste het licht. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En op de vierde scheppingsdag schiep hij vervolgens de lichtdragers. De zon, de maan en de sterren. En onze tijdsrekening wordt dan ook bepaald door de stand van de zon en van de maan. En de lengte van de dag die wordt ook uiteindelijk bepaald door de draaiing van de aarde om haar as. Dat alles toont ons nou de majesteit en de grootheid van God. God die alles zeer goed heeft geschapen. En de schepping die bracht dus licht in de duisternis. De zondeval daarentegen haalde de duisternis over de schepping. Maar ondanks die zondeval werd het zonlicht nog niet gedoofd. Ja, zelfs tijdens de zondvloed bleef dat dagritme ongestoord. Nog steeds laat de Heere elke dag, zoals de Heere Jezus er zelf van heeft gesproken in Matthäus 5, laat hij nog de zon opgaan over bozen en goeden. Dat is Gods algemene goedheid. Het spreekt van Gods trouw over deze in zonde gevallen wereld. Zo ook deze morgen. Maar bij het opkomen van de zon bleek de nachtploeg volop aan het werk te zijn. Zij waren druk in de weer met hun werken der duisternis. Werken die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Want de macht van de duisternis is deze dag groot. Want het Sanhedrin was al heel vroeg in een spoedzitting bijeengekomen. En vervolgens waren ze naar de burcht Antonia gegaan. En de afstand naar het paleis van Pontius Pilatus en van Herodes Antipas was ook bepaald niet groot. En daar waren ze in een paar minuten. Want het rechtsproces, het moest zo snel mogelijk worden afgerond. En zo was het al heel vroeg in de morgen dat de Heere Jezus door Pontius Pilatus werd veroordeeld tot de kruisdood. En niet ver naar achter in de morgen ging men onderweg naar Golgotha. We kunnen dat afleiden uit de woorden van de evangelist Marcus. Marcus die ook het tijdstip van de kruisiging heeft opgetekend. Marcus 15 vers 25, waar het staat: en het was de derde ure en zij kruisigden hem. Dan gaat het dus om de derde uren na de zonsopgang. Want de dagindeling die werd dan afgeleid naar de stand van de zon, waardoor in de zomer een uur ook langer duurde dan in de winter. Maar in die derde uren, dus de derde uren na de zonsopgang, werd de Heere Jezus aan het kruis genageld. En daar hangt hij nou, Gods Zoon. Gods Zoon in zijn menselijke natuur geslagen aan het vloekhout der schande. Hij hangt daar tussen de hemel en tussen de aarde. Verstoten door de mensen. Straks ook nog eens verlaten door zijn vader. En het bloed zijpelt uit zijn wonden. Pijn vervult zijn lichaam, ja die ook, maar toch zeker zijn ziel. Want hier moet hij de meest pijnlijke, de meest smartelijke en de meest smadelijke dood sterven die er is. De Heere der Heerlijkheid die gekruisigd wordt door zondige mensenhanden. In die eerste uren gebeurt daar van alles op en rondom Golgotha. We lezen het allemaal in de evangeliën. De soldaten die de klederen van de Heere Jezus hebben verdeeld door het lot te werpen. Vele voorbijgangers onderweg naar de tempel liepen langs het kruis. Ze dreven de spot met Jezus. En ook de schriftgeleerden, de fariseeën, de overpriesters, ze bespotten hem. Ja, ook die twee andere gekruisigden die naast de Heere Jezus hingen, die lieten ook van zich horen. En de Heere Jezus die sprak in die eerste drie uren, sprak hij drie van zijn zeven kruiswoorden uit. En ondertussen klimt de zon steeds hoger aan de hemel. Ze stralen verwarmen de aarde. En de temperatuur die loopt op. En de felle voorjaarszon die brandt op die ontblote lichamen van die drie gekruisigden daar aan het kruis. En het verzwaarde hun lijden. En dat alles geschiet op klaarlichte dag. Eigenlijk wonderlijk dat alles geschiet op klaarlichte dag. Want jongens en meisjes, als mensen toch iets willen doen wat niet hoort, dan zie je toch dat velen dat proberen te doen juist als niemand hen ziet. Dan doe je het misschien in het donker. Omdat je in het donker niet zo snel wordt betrapt. In het donker word je niet vaak opgemerkt. Want juist vele zondige praktijken probeert een mens toch ook verborgen te houden. Want hij wil niet dat dat aan het licht komt. En daarom zie je toch ook dat heel veel misdaden, dat die ook gebeuren bij de schemering of als het donker is geworden. De kruisiging geschiet echter bij daglicht. Er was blijkbaar geen mens die zich hiervoor schaamde. Aangrijpend, zeker als we bedenken dat hier de meest gruwelijke daad in de geschiedenis van de mensheid werd verricht. Ja, hierbij verbleken Parijs, Istanbul en Brussel. Want wat hier plaatsvindt, stelt elke daad en elke aanslag en elke misdaad ook in een totaal ander licht. Ja, zelfs de zondeval in het paradijs, in een bepaald opzicht, valt hierbij dan nog in het niet. Want hier wordt Gods Zoon gekruisigd. En dit toont bij uitstek het boze, het zondige en het goddeloze hart van een mens. En laten we dan maar niet gaan wijzen naar anderen. Want het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het. Ik ben het, o Heere, die u dit hebt aangedaan. Al die jammerklachten, uw kroon gevlocht en uw beker gevuld. En het zonlicht brengt dit werk der duisternis aan het licht. En daar komt niemand van ons onderuit. En het stelt ons allen schuldig. Maar midden op die dag wordt het ineens nacht. Onaangekondigd. Onverwachts. Want plotseling valt er dan een diepe duisternis over de aarde. En het is donker. Alsof God de Vader een gordijn van duisternis trekt over het diepste lijden van zijn Zoon. Drie evangelisten maken er melding van. We lezen het bij Matthäus. Bij Matthäus in hoofdstuk 27, vers 45. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Marcus spreekt ervan. Marcus 15, vers 33. En als de zesde uren gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En Lucas, hoofdstuk 23, vers 44 en het begin van 45. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe en de zon werd verduisterd. Dus de zesde uren, dat was het moment dat de zon de hoogste stand bereikte. En op dat ogenblik trekt de zon nu haar licht in. Bij de geboorte van de Heere Jezus sprak de natuur. Toen was het een bijzonder licht dat melding maakte van zijn geboorte, een ster in het oosten. Maar ook bij Jezus sterven spreekt de natuur. En nu is het een buitengewone duisternis die melding ervan maakt dat het licht der wereld dooft. En het is Lucas die dat eigenlijk op de meest treffende manier onder woorden brengt. Als het bij Lucas staat en de zon werd verduisterd. En dan staat er in het Grieks, in de grondtekst, staat er voor het woordje ekleipo. Waarvan ons woord eclips is afgeleid. En dit woord dat kent een algemene betekenis van ophouden, opraken, sterven of verduisteren. Maar ik denk dat we het hier het beste kunnen vertalen met uitgaan, uitdoven. De zon die ging dus uit. Of ook wel de zon die doofde uit. De zon die gaf geen licht meer. Een zonsverduistering op klaarlichte dag. Nou, het kan onmogelijk een gewone zonsverduistering zijn geweest. Zoals die eenmaal in de zoveel tijd plaatsvindt. Want een gewone zonsverduistering duurt meestal maar een paar minuten. En dit was een zonsverduistering van 3 uur. Bovendien was het Pesach en er werd altijd gevierd bij volle maan. Een zonsverduistering kan dan niet plaatsvinden. Want dat gebeurt alleen maar bij nieuwe maan. Hier moet dus wel wat anders achter liggen. Duisternis hoort in de Bijbel bij zonde. Niet voor niets wordt de duivel ook wel genoemd de vorst der duisternis. En zij die zich nog altijd scharen aan de kant van de duivel, die worden in de Bijbel genoemd mensen die in de duisternis wandelen. 1 Thessalonicenzen 5. En de wandel in het licht en de wandel in het duisternis, dat zijn dus twee tegengestelde levens. En daarom waarschuwt Paulus ook voor die duisternis. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Maar duisternis staat in de Bijbel ook symbool voor Gods oordeel. En dan spreekt het van Gods toorn over de zonde. Denk maar aan die 9e plaag in Egypte. Toen er duisternis kwam over het land van Egypte. En dat er 3 dagen lang een dikke duisternis was enkel in Egypte. En dat alleen bij de kinderen van Israël licht scheen in hun woningen. Dat was Gods oordeel over de Egyptische farao die zich bleef verharden tegen de Here. En als de Heere een 6-voudig wee uitspreekt over het volk van Israël, we lezen dat in Jesaja 5, dan wordt ook gesproken over de duisternis. Jesaja 5, vers 30, waar het staat, dan zal men de aarde aanzien, maar zie, er zal duisternis en benauwdheid zijn, en het licht zal verduisterd worden in haar verwoestingen. Amos 8, waar we het ook lezen, Amos 8 vers 9, als het gaat om die duisternis, waar de Heer het dan ook zegt. En het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag verduisteren. We lezen ook van die duisternis dat die behoort bij de tekenen der tijden als die grote dag des Heren zal aanbreken. We lezen dan bij Joël 2, vers 31, waar het dan ook staat: de zon zal veranderd worden in duisternis, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En over die grote dag des Heren zegt de profeet Zefanja: die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. En ook de Heere Jezus Christus heeft ervan gesproken, over die duisternis, als een van de tekenen die zullen plaatsvinden als hij terug zal komen. Want dan lezen we in Matthäus 24, vers 29, dat de Heere Jezus daarvan zegt: en terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet meer geven. Duisternis en oordeel, die gaan dus samen. Ook hier op Golgotha. Dat laat die zonsverduistering zien. Hier komt het oordeel Gods over zijn zoon. Hier hangt de zonen Gods onder de toorn van God. Ja, hier wordt voor de Heere Jezus de hemelpoort gesloten. En de hel gaat voor hem open. Hiervoor moest de Heere Jezus naar de aarde komen, om het oordeel te kunnen dragen dat hij van God zou worden verlaten. Er komt geen verkwikking meer uit de hemel. De hemel is toegesloten. De hel is in Christus Jezus gekomen. En de hemelpoort is afgegrendeld. Eeuwenlang heeft God de Vader de zon laten opgaan over bozen en over goeden. Maar aan zijn zoon werd het licht van die zon ontnomen toen hij daar moest hangen in de plaats van zijn bruidskerk. En toen hij de straf moest dragen, werd aan hem het daglicht ontnomen. Zelfs dat zonlicht werd hem toen niet meer gegund. Het is alsof de hemel, de God van de hemel, het daarmee tegen hem zegt: ik wil niets meer met je te maken hebben. Aarde weigerde hem een druppel water te geven. De hemel heeft hem een lichtstraal geweigerd. De duisternis roept het de Heere Jezus als het ware toe: voor u is er geen lichtstraal meer. God is tegen u. God heeft zich van u teruggetrokken. God heeft zich van u afgekeerd. Ontzagwekkend. Zo diep zijn wij gevallen. Zo zwaar neemt God nou de zonde. Om zondaren te kunnen verlossen van de buitenste duisternis, heeft hij zelf, de borg en middelaar, op dat diepste punt van zijn lijden, is hij die duisternis ingegaan. Toen heeft hij geen licht gehad en heeft hij geen licht gezien. 3 uren waarin zijn ziel in die diepste doodstrijd terecht kwam. 3 uren waarin hij worstelde met de macht der duisternis en de indruk van Gods toorn over de zonde van de mens. Het is de gang van de borg die in zijn lijden en in zijn sterven de vloek heeft moeten dragen. Het gordijn van de duisternis schuift als het ware voor het zonlicht. Ja, dat ook. Het is alsof God de Vader niet wilde dat de ogen van de mensen het lijden van zijn zoon zouden zien in die 3 uren waarin hij de ontzaglijke toorn van God die zij hebben verdiend op zich heeft genomen. Want de diepte van dit lijden is niet te bevatten. Het is niet te doorgronden. Het is niet te peilen. En daarom is het ook nooit na te spelen. Want God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Dat lijden is zo nameloos diep dat geen mensenoog dat die 3 uren heeft mogen zien. Huiveringwekkend. Zeker als we bedenken wat hier gebeurt. Want hier zien we niet alleen, ja dat allereerst en dat allermeest, hoe Gods toorn komt over de zonde van het menselijk geslacht. Maar hier zien we ook hoe ontzaglijk de zonde is. Want toen noemde de Heer Jezus zichzelf: Hij is het licht der wereld dat reddend is verschenen. Hij is die opgaande zon der gerechtigheid. Hij is het licht dat schijnt in de duisternis van een gevallen en een zondige wereld. En hij is het waarvan de profeten hebben gesproken: Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die woont in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Maar die wereld, die moet nou van dat licht niets weten. Immers het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. De wereld veroordeelt hem tot de kruisdood. En de wereld kruisigt Gods zoon, de Heere der heerlijkheid. En het laat zien dat ze Christus hebben verstoten, dat ze hem hebben uitgeworpen, dat ze hem niet moesten. En nu dooft het zonlicht. En dit is het oordeel: dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dit is het oordeel. De zon trekt haar licht in. En Calvijn zegt daarbij: het ondergaan van de zichtbare zon toont de dood van de zon der gerechtigheid. En voor het volk blijft dan slechts duisternis over. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De aarde, die houdt haar adem in. Want deze duisternis, zo staat in de evangelie, die komt over de gehele aarde. Er is wel wat discussie ook in de literatuur op de vraag hoe ver dat nou reikte. Juist ook omdat in buitenbijbelse bronnen geen melding wordt gemaakt van een duisternis in deze tijd. En daarom menen sommigen dat die duisternis beperkt blijft tot alleen Israël. En er zijn zelfs verklaarders die menen dat het zich beperkt tot een heel klein gebied rondom Golgotha. Anderen daarentegen die zijn van mening dat de gehele wereld in diepe duisternis werd gehuld. Voor beiden is op zich wat te zeggen. Want het in het Grieks gebruikte woord voor aarde is soms specifiek van toepassing op alleen Judea. Maar andere keren wordt het weer gebruikt voor de gehele wereld. In bijvoorbeeld Matteüs 5 vers 13 en Matteüs 6 vers 10. Maar aangezien Christus stierf als zaligmaker voor zowel het Joodse volk als voor de heidenvolkeren, ben ik geneigd om te zeggen dat die duisternis is gevallen over de gehele wereld. En er moet wat zijn geweest. Plotseling werd het donker. En werd het ook ineens stil. Want ook op Golgotha is er 3 uur lang gezwegen. Niemand zei wat. En in de stilte hangt de ontzetting. De soldaten bij het kruis, ze zijn met stomheid geslagen. En in de huizen, bij de voorbereidingen voor de maaltijd rond Pesach, verstomt ook het gepraat en het lied. En in de tempel bij de priesters en de levieten wordt er niets meer gezegd. En de wandelaars buiten staan stokstijf stil. Overal is er ontzetting. Iedereen die is verward. Als de zon haar licht intrekt, houdt de wereld haar adem in. En een angstig vragen stijgt op bij velen. Wat is hier aan de hand? Wat wil dit zeggen? God spreekt in de natuur. De Heere spreekt in deze zonsverduistering. Dat moet wijzen op een bijzonder gebeuren. Want wat zou de aarde zijn zonder de zon? Er zou geen leven meer mogelijk zijn. In de duisternis kan niets groeien en bloeien. Nee, het oordeel van een stikdonkere nacht daalt op de aarde. En de schepping die zucht diep onder de zonde van de mens. En de natuur komt in opstand tegen het handelen van de mens. Ja, in de duisternis is geen leven mogelijk. Dan moet je bedenken dat het volk van de Farizeeën en het volk van Israël, ze hadden zo dikwijls een teken begeerd van de Heere Jezus. En dan staat er in Matteüs 16 bijvoorbeeld, en de Farizeeën en de Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Nu krijgen ze een teken. Maar dat teken is tot verblinding van hun ogen. Zij die er alles aan deden om de zon der gerechtigheid uit te blussen en uit te doven. Ze wilden niets weten van hem die zichzelf bekend had gemaakt als het licht der wereld. Maar nu het licht schijnt in de duisternis van hun zondaarsbestaan, kunnen ze er niet tegen. Dat licht dat doet pijn aan hun ogen. En daarom begeerden ze om dat licht te doven, om hem te kruisigen. Nou, jongens en meisjes, jullie kennen dat misschien wel, dat het soms kan zijn, het kan in je slaapkamer zijn, maar ook als je ergens misschien ergens bent in een hele donkere kamer. En als dan ineens iemand het licht aandoet, dan knippert je ogen en dan wordt het ook fel aan je ogen. En heb je zoiets, laten ze dat licht maar meteen weer even uitdoen. Want je ogen die kunnen ook dat felle licht ook niet aan. Dat felle licht dat is niet fijn in die duistere kamer waarin jij je bevindt. Nou, dat was nou precies het probleem van het Joodse volk. En niet alleen van hen, uiteindelijk ook van de heidenvolkeren, ook van ons. Ze wilden niet weten van de Heere Jezus Christus als het licht der wereld. Want dat licht legt wel heel hun duisternis bloot. En daarom wezen ze hem af. Daarom moesten ze hem niet, het licht der wereld. Daarom hebben ze hem, de Heere Jezus Christus, veroordeeld tot de dood des kruises. Dat licht, dat mocht niet langer schijnen. En dan? dan blijft slechts duisternis over. Hetgeen tot hun vrede diende, werd verborgen voor hun ogen. Het licht doofde, letterlijk en figuurlijk. Ze zitten vast, gebonden in de macht van de duisternis. Ze doen de werken der duisternis en ze volgen de vorst der duisternis. En nergens is er nog één lichtstraal die over de aarde valt. En zodanig zal het rechtvaardig oordeel zijn over hen die de duisternis liever hebben dan het licht. Dit is de voorbode van de eeuwige duisternis die een onbekeerde ziel wacht. En daar heeft de Heere Jezus meer dan eens voor gewaarschuwd. Want dit is de eindbestemming van allen die in hun ongeloof en in hun ongeluk sterven. Ze zullen uitgeworpen, buitengeworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Dat wacht allen die Gods woord ongehoorzaam zijn. Of zoals Petrus dat onder woorden heeft gebracht in zijn tweede brief, als hij het dan zegt in 2 Petrus 2, het 17e vers. Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. Wat een angst en een schrik zal dat hebben gegeven in Jeruzalem. En ze zullen allen hebben gesidderd. Maar zo zal het nou ook gebeuren als straks de Heere Jezus Christus als de rechter van hemel en van aarde zal wederkomen. Aangrijpend, als God dan zijn licht inhoudt. Eeuwigdurend, nooit geen lichtstraal meer, altijd donkerheid. Ja, en dat wacht ons. Als we Christus blijven verwerpen. Wie de duisternis liever blijft houden dan het licht, die krijgt straks zijn zin. Eeuwige duisternis. Kan dat je harde hart dan niet verbreken? En voelt u dan niet de klem die daarin ligt opgesloten? Dit spreken van God in de natuur door middel van die zonsverduisternis. Dat is een dringend appel op het hart. En het wil u brengen in de schuld voor God. En het wil je brengen tot de erkenning van je zonde en van je ongerechtigheid. Het wil je leren dat je niet door mag leven in je verzet tegen het licht der wereld. Juist omdat je daarmee een inktzwarte duisternis over je afroept. En toch ligt er in die zonsverduistering nog iets meer. Want deze duisternis, die duurde slechts enkele uren. We lazen het van de 6e tot de 9e uren toe. En daarna brak het zonlicht weer door en verdween dat nachtelijk duister. Even liet God blijken waar het toe leidt als een mens hem verwerpt. 3 uren lang. Toen kwam het licht weer als teken dat er nog genadetijd is. Dat God nog aan mensen de tijd geeft om zich te bekeren. Ja, ook als je tot die nachtploeg behoort. Ook als je misschien al tijden, ja, je leven lang opgesloten zit in zo'n donkere kamer. En als de ramen en luiken van je levenshuis, als je die hebt afgeplakt met zwart papier, waardoor er geen licht naar binnen kan vallen. Of zo kun je in de kerk zitten met een hart vol duisternis. En met een leven vol ongerechtigheden. Een leven vol duistere praktijk. Je bent misschien bang dat het licht voor u of voor jou niet meer kan. En u meent dat u voortdurend de afwijzing van de Christus nou voorgoed de duisternis over uw ziel heeft afgeroepen. En naar uw gevoelen is dat licht onbereikbaar ver weg van u geraakt. O ja, het kan de ziel ook aangrijpen. Als hij iets ondervindt van die godsverduistering in zijn eigen hart en in zijn eigen leven. Als God zich verre van u houdt. En als de duisternis ligt uitgestrekt over uw levensakker. Misschien wel, kind van God in onze midden, nadat het ooit eens licht is geweest in uw leven. Maar dat u nou moet bekennen dat u wandelt in de duisternis. Dat de geestelijke duisternis gevallen is over uw ziel. Dat het wel lijkt alsof de Heere zich stilhoudt. Alsof de Heere zich heeft teruggetrokken. Ja, alsof de Heere het licht van de zon der gerechtigheid heeft ingehouden. O, bedenk dan toch dat op Goede Vrijdag, dat het licht der wereld, dat dat heeft gehangen in die goddelijke zonsverduistering. En hij moest daar het licht van Gods vriendelijk aangezicht missen. Voor hem was er geen lichtstraal meer uit de hemel. En er kwam voor hem geen verkwikking. En duister werd het in zijn ziel, waardoor hij het tegen die negende uren moest uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was dat zijn volk en kinderen nimmer meer van God verlaten zouden worden. Juist omdat voor hem het zonlicht ontbrak, heeft hij het licht verworven voor des doods schuldige zondaren die van nature de duisternis liever hebben dan het licht. Dat is nou het evangelie van Goede Vrijdag. En dat evangelie van die lijdende en die stervende Christus, die dient overdacht te worden. Juist opdat u leert zien dat in Christus, hangende aan het kruis, er in die 3 uur durende duisternis, dat daar in hem licht te vinden is. Want voor hem die ondergaande zon, dat er voor u die opgaande zon kan zijn. Voor hem de duisternis, opdat het voor jou licht kan worden. Voor hem de dood, opdat er leven mogelijk is voor des doods schuldigen. Omdat het voor hem, de borg en de middelaar van de kerk, donker werd, zal het voor zijn kerk licht worden. Hij hangt daar in die goddelijke zonsverduistering om het eeuwig licht te maken voor een des doods schuldig mens dat de duisternis verkoos boven het licht. En zijn duisternis wordt dan mijn licht. En straks zal er nooit meer een nacht zijn, maar slechts een eeuwig licht. Bijna is het immers Pasen. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe huiveringwekkend die zonsverduistering. Midden op de dag spraak van uw oordeel, van uw toorn, voorbode van de eeuwige duisternis die wacht. Een onbekeerde ziel, één die het bloed van Christus voor onrein blijft achten. Eén die de Christus des schriften verwerpt. O Heere, dat die duisternis ons dan toch tot inkeer mag brengen. Ja, voor uw aangezicht mag brengen op de knieën met schuldverslagenheid. Maar tegelijk, hoe wonderlijk. En de dingen van uw koninkrijk zijn zo anders dan de dingen van deze wereld. Want hoe heerlijk is die duisternis ook. Omdat in die duisternis uw Zoon, o Heere Jezus Christus, de toorn hebt gedragen. Ja, de toorn hebt gestild. En die beker gevuld met de gramschap van uw toorn ook hebt leeggedronken tot de laatste druppel toe. En dat daarom in die duisternis ook een heerlijk evangelie ligt. Omdat gij van God werd verlaten. Opdat allen die uw verschijning hebben leren lief krijgen, nimmer meer van God verlaten zullen worden. O Heere, doe het ons verstaan. Opdat het ons een wonder mag zijn dat de zon nog schijnt. En dat de zon nog opkomt. En dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk, zolang de zon nog opgaat. En dat gij jong en oud zo nog wil bewaren voor die eeuwige buitenste duisternis. O, doe ons dan toch zien op die Christus. Wees zo ook met ons het verdere van deze dag. Breng ook vanavond weer samen in uw huis, als uw woord andermaal mag worden bediend. En wilt u alles schenken, ook dan wat nodig is. En zo zijn onze ogen op u geslagen, om hulp en gunst te vragen. Om u te danken voor uw trouw, die gij aan ons hebt bewezen. En u te danken voor dat grote, dat wonderlijke, van die zonsverduistering, maar ook daarachter tot die negende uren, waarin het ook heeft geklonken. Het is volbracht. We vragen het u alles in Christus naam. Uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 72e psalm, het eerste gedeelte van vers 3. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. En het tweede gedeelte van vers 9. Het nageslacht zijn grootheid zingen, zolang het zonlicht schijnt. Hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. 3a en 9b van de 72e psalm. ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.